We zijn in dit seizoen heel schoorvoetend met het boek Hooglied begonnen. En ik heb nu 3 keer, 4 keer uitgelegd wat de redenen zijn om met dit boek bezig te zijn. Het is een heel bijzonder Bijbelboek. Een prachtig stuk proza. Als je nou toch wat moois wilt lezen, mooie taal en zo, dan is dit ook hier te vinden. Maar we lezen dit niet en we overdenken dit niet omdat het een mooi stukje taal is, een prachtig stuk literair werk. Maar we lezen dit en we overdenken dit omdat de Heere ons hiermee iets zeggen wil. Het staat in de Bijbel en de Heere heeft het de moeite waard gevonden om dit te laten noteren. Salomo heeft 1005 liederen gemaakt en van die 1005 is dit de allerhoogste. En omdat de Heer Jezus zichzelf vergelijkt met Salomo, nog sterker, omdat hij zegt dat hij meer is dan Salomo, hebben wij alle reden om nu te kijken naar wat de Heer ons hiermee zou willen zeggen. Het is een prachtig stuk ook om te behandelen als het om huwelijkspastoraat gaat, voor het huwelijk of na het huwelijk. Het is mij goed, maar het is heel waardevol om het zo te zien. Zo wordt het ook gebruikt. Het is ook de moeite waard om te zien hoe er een liefdesrelatie is tussen de koning en de stad Jeruzalem. Want ik denk dat het daarover gaat. De stad Jeruzalem en de koning van Jeruzalem. Een hele bijzondere betrekking dus. Dan geldt dit Israël, dan geldt dit de toekomst van Israël. Maar je mag ook, omdat wij als gemeente vergeleken worden met een bruid. Paulus zegt immers, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Efeze 5, dat bijzondere geheimenis van man en vrouw, dat heb ik jullie gezegd met het oog op Christus en de gemeente. Omdat we dit hebben, mag je ook een keer gaan kijken naar dit prachtige lied van Salomo, waarvan de Heer Jezus zegt, maar ik ben meer dan Salomo. U bent gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Je kunt elkaar op 1 januari en een aantal dagen daarna nog steeds het beste toewensen. Wat mij betreft houdt u dat vol tot aan 31 december en dan begint u gewoon weer opnieuw. Dus het zit hem niet in een paar dagen. Ja, het kan nog, zei iemand vanmorgen tegen mij. Oh ja, morgen niet meer dan? Ik bedoel, natuurlijk kan dat. We kunnen elkaar altijd Gods zegen toewensen en toebidden. Maar u bent al gezegend met alle geestelijke zegen. En dat heeft God zwart op wit in de Bijbel laten optekenen. Efeziërs 1 vers 3. Gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. En ik wil vanavond beginnen met u iets te schetsen van die geestelijke zegening. Daarna kom ik uit bij hoofdstuk 4 van dit boek Hooglied. Ik weet niet precies hoe ik beginnen moet. Dat is altijd een beetje stotterend. Maar de zegen van de Heere die u toegewenst wordt in Efeziërs 1 vers 3 en verder, heeft te maken met wie u bent in Christus. Dan moet je wel in Christus zijn. In Christus zijn betekent een nieuwe schepping zijn. In Christus zijn betekent het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. In Christus zijn betekent dat de Heilige Geest in je is gaan wonen. Nadat je dat evangelie van je behoudenis niet alleen aanhoorde, maar ook aannam. In Christus. Ik hoop dat dat voor iedereen geldt hier. Dat kan ik natuurlijk niet zien, dat hoef ik ook niet te zien, want ik ben de boekhouder van de Heere niet. Maar er is één die het wel ziet, die dwars door je heen kijkt en die heel precies weet wie je bent. En verhalen van ik ga altijd naar de kerk of ik begin met de samenkomst een nieuwe week, dat is heel best, is prachtig, maar het is geen garantie. Zelfs geen garantie als je al een beetje preekt. Ik preekte ook al, maar ik kende de Heer Jezus niet. En ik heb een baptistenpredikant ontmoet in Amerika. Ik wou dat aanvankelijk niet geloven. Die zei dat hij onder zijn eigen preek tot bekering was gekomen. Ik heb u dat vaker verteld. Ik denk, nou, dat kan alleen in Amerika. Dat bestaat in Nederland natuurlijk nooit. Dit kan niet. Maar ik heb ze ook hier in Nederland ontmoet. Ik heb 3 predikanten ontmoet die tegen me zeiden dat ze de Heer Jezus hadden leren kennen. Onlangs. Nou, ze preekten al jaren. Het zegt dus niet zoveel wat je zegt en wat je allemaal liet zien. Maar de vraag is of je ooit bewust gekozen hebt voor het volbrachte werk van de Heer Jezus. En de Heer Jezus in je hart hebt gevraagd. Kom in mijn hart. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Is dat moeilijk? Er worden geen bijbelteksten gevraagd. Er wordt niet gevraagd of je veel van die dingen allemaal begrijpt. De vraag is alleen of je met schuld, erkentenis, bij de Heere wilt komen. En tegen de Heere wilt zeggen, oh God, wees mijn zondaar genadig. En je mag hem in je hart vragen. Vanaf dat moment hoorde je bij de gemeente. Dat is uniek hoor. Dat is vroeger niet zo. Dat is vanaf de Pinksterdag pas begonnen. Dan hoor je bij de gemeente. Want je krijgt op dat moment de Heilige Geest in je wonen. En de Heilige Geest voegt je bij de gemeente. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. Echt uniek. Jij en ik, als we geloven in de Heer Jezus, horen bij het lichaam van Christus. Waarvan hij het hoofd is. En dat lichaam van Christus wordt gevormd op aarde, maar hoort hier niet. Ze is hier tijdelijk vreemdeling en bijwoner en hoort daar waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. En dat is het huis van de Vader, waar nooit een engel is geweest, waar ook geen duivel is doorgedrongen, waar geen verkeerde dingen zijn geweest, waar ook nooit iemand is geweest, alleen de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, die drie waren daar. En daar is overleg geweest over jou. Toen hebben ze daar met z'n drieën, sorry dat ik het heel plastisch zeg, nou, laten we die Wessel eens gaan roepen. Want we willen hem, ik denk even naar Wessel Springer, we willen hem hier in ons huis hebben. En die Wessel die zou om jou heen moeten zijn, geliefde zoon, om jou grote eer te bewijzen. Daar, voor Dinxperlo bestond, Nederland, Europa, voor de wereld was, voor de schepping, uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Zou je je eigen naam durven invullen? Zeg dan eens, Vader, dank u wel dat u mij al uitgekozen hebt voordat ik überhaupt bestond, voordat er iets van ons was. Uitgekozen, uitverkoren. Ik weet dat dat een hele theologische discussie heeft opgeleverd. Ik heb van Calvijn alles gelezen, vrijwel. Ik weet dat daar nog enorme discussies over zijn. Je moet maar afwachten of je uitverkoren bent. En als je niet uitverkoren bent, dan kun je wel willen, maar dan kom je niet eens in de hemel. En God zegt, ik wil dat alle mensen... Dus dat is niet hetzelfde als tot bekering komen. Dit is dat wat God extra geven wil, bijzonder genadig geven wil aan een bepaald gezelschap die hij uitgekozen heeft. God heeft de gemeente uitgekozen om de Heer Jezus te vergezellen, om hem te completeren. Hij is niet eens volledig zonder, niet eigenwijs, ik ook niet. Hij is niet eens volledig zonder ons. De volheid, wij zijn de volheid, de compleetmaking van hem. We maken hem volledig. Geheel. En nu zegt Paulus, je bent gezegend met alle geestelijke zegening, want dat is je einddoel. En in Den Haag praten ze over 2012, 2013, hebben ze bepaalde programma's, beginnen ze over het snoeien aan de pensioenen te praten en over het wel of niet af kunnen trekken van hypotheekrente. En dat, die trein die dendert door, dat gaat maar door. En dat is in de politiek. En in andere geledingen van onze maatschappij hebben ze het over de Maya-kalender van 21 december 2012. Dan, ja, dat hebben ze toen, een paar Indianen hebben dat ooit uitgevogeld. Dan gaat het gebeuren. Nou ja, daar is de krant vol van, per Telegraaf een hele pagina op Oudejaarsdag, Volkskrantstukken, andere bladen. Ik lag gistermorgen bij de kapper nog een enorm stuk. En hele rijen mensen gaan daarmee aan de slag. En je krijgt zelfs verzoek van, broeder, kun je niet een hele avond praten over die Maya-kalender? Ik zeg, ik waag het niet. En ik wil het ook niet. Ik wil niet de hele avond over het negatieve praten. Kijk wel uit. Maar goed, niet gelovig, maar wel hiermee bezig. Maar jij bent niet onder de Maya-kalender, maar je bent onder de kalender van Yahweh geplaatst. En die kalender van Yahweh, van onze Heere, is heel anders. Die heeft gezegd dat er in de volheid van de tijd iemand zou komen en die zou aan het kruis zijn leven geven en die zou je verlossen en redden en vrijmaken en die brengt je daar waar hij zelf altijd was. Voor er een kalender bestond. Ook voor de Maya-kalender kwam. Jij bent gezegend met alle geestelijke zegening. En God wil dat jij in het huis van de Vader bent, waar nooit iemand anders is geweest. Alleen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daar zul je mogen zijn. Stel nu eens dat je dat voor je hart plaatst. Wat ga je dan zeggen? Ik denk halleluja. Ja, of een ander woordje, maar zoiets. De gemeente wordt voorgesteld op 5 manieren in het Nieuwe Testament. Dat heb ik hier vaker geroepen. Dat is een lichaam, en daar had ik het net over, door de geest tot het ene lichaam gedoopt, aaneengevoegd, bij elkaar gekomen, aaneengesmeed, door de geest aaneengesmeed. Dat is de doop met de Heilige Geest. Met alle respect voor wat er vandaag gezegd wordt, dit is de enige Bijbelse uitdrukking. De doop met de Heilige Geest is door de geest aaneengevoegd, bij elkaar gebracht. Het is gebeurd. En jij en ik maken daar deel van uit, als we geloven. Dat is de enige voorwaarde. Als we geloven, is dat ons deel. En we horen in het huis van de Vader. Maar de gemeente wordt ook ten tweede voorgesteld als een huis. Het huis van God. En ik heb dat wel eens uitgelegd, dat gaven altijd horen bij het lichaam van Christus. En dat ambten altijd horen bij het huis van God. Maar het hoogste van het huis van God is, en daar zul je terechtkomen, het Heilige der Heiligen. Dat is niet hetzelfde als het Vaderhuis. Is het Heilige der Heiligen. Dus daar waar de priester één keer per jaar, ja precies daar. Omdat we een grote priester over het huis hebben, laten we toetreden. Waar? In het Heilige der Heiligen. Daar waar de troon van de genade is, daar zijn wel engelen. Bij de tabernakel al, de boven en op het verzoendeksel. En bij de wanden van de tempel, waar allemaal cherubijnen afgebeeld. In het huis van God zijn wel engelen. In het huis van de Vader, er zijn geen engelen. Ik ga niet leerstellig wat zeggen. Ik ga je alleen maar iets vertellen. Waar je misschien over gaat nadenken. Maar jij bent bedoeld voor het huis van de Vader. En je bent bedoeld voor het Heilige der Heiligen. Aha. Dus daar waar de genade troon is, ja. Ik schrok van de week toen ik het daarover had ergens. Van mijn eigen opmerkingen. Dat op de opstandingsdag twee vrouwen bij het graf kwamen in de tuin en daar de steen weggerold zagen en naar binnen keken en ze zagen twee engelen zitten. Eén aan het voeteinde en één aan het hoofdeinde van de plek waar het lichaam van de Heer Jezus had gelegen. Met een beetje fantasie, is dat geen gek woord, geen goed woord misschien. Met een beetje visualisering zie je dus daar het verzoendeksel. Want het verzoendeksel had aan de ene kant en aan de andere kant een engel. Het gordijn van de tempel was gescheurd. Want achter dat gordijn stond ook niks meer toen. Allang niet meer. En God zegt, nee, hier is het verzoendeksel niet. Het verzoendeksel is daar. Open graf. Je moet daarom ook buiten de lege plaats zijn. Maar stel je nu eens voor dat jij straks in mag gaan, daar waar de ark staat, de ark van zijn verbond in de hemel, zegt het boek Openbaring. Daar mag je zijn en daar mag je binnen gaan en dan mag je de bijzondere dingen zien van het huis van God. De gemeente, ja, is ook het lichaam van Christus, zeker. Maar de gemeente is ook huis van God. Pilaar en grondslag van de waarheid. 3. De gemeente wordt ook voorgesteld als een kudde. Door de grote herder van de schapen, door de woestijn gevoerd, in de richting van het hoge, schitterende zegendoel gebracht. En bij een kudde hoort een herder. En onze Heer Jezus wordt de goede herder van de schapen genoemd. Wordt ook de grote herder van de schapen genoemd. Wordt ook de opperherder genoemd. Allemaal termen die te maken hebben met de gemeente gezien als een kudde. En waar kom je dan terecht? Nou, ik zal het heel voorzichtig zeggen. En die termen, die kent u. Groene weiden en zeer stille wateren. Ik weet niet of je ooit een vakantie geboekt hebt met het verlangen om groene weiden en zeer stille wateren te zien. Ik wel, dat wil ik zo graag. Ik heb niet aan een Bijbel gedacht, maar gewoon zo'n stilte, zo'n prachtig stuk natuur waar je niet meer afgeleid wordt. Ons einddoel? Groene weiden en zeer stille wateren. Heb je het nog? Vaderhuis, Heilige der Heiligen. Zo'n schitterende plek zoals je die eens kunt bedenken hier op aarde. Is je doel, is je deel. 4. De gemeente wordt ook voorgesteld als een bruid. Daar heb ik het vanavond over. En wat is nu het hoogste van die bruid? Nou, dat ze verbonden wordt aan die bruidegom. En dat ze het bruidsvertrek betreedt. Dat dat een eenheid wordt, een liefdeseenheid wordt. Dat snappen we allemaal. En dat gaat ook gebeuren, zegt de Bijbel. En nu al ben je verloofd. Paulus zegt dus nog een keer die tekst. Ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. 2 Korinthe 11. Ik heb jullie dit schitterende cadeau nu al gegeven. Je mag er nu al van gaan genieten. Maar straks, ja, straks. Ja, maar dan zijn de vrienden van de bruidegom. Ja, daar kom ik straks op terug. En daar is een bruiloft, ja. En er is een bruiloftskleed, ja. In het kleed van de Heer Jezus zul jij staan. Hij in het wit, de grote priester over het huis, in het wit van de grote verzoendag. En jij in het wit, in dezelfde kleur, in hetzelfde fijne linnen, daar ga je dan staan. Het hoogste van bruid zijn is bruidegom, bruidsvertrek, bruiloft. Eén zijn. 5. De gemeente wordt ook voorgesteld als een koninkrijk. En bij het koninkrijk is het allerhoogste dat de koning in de troon is en dat jij met hem in de troon bent en met hem heerst die 1000 jaren. Ik probeer het nog een keer. Het vaderhuis, ja. Ja. Het heilige der heiligen, daar. Groene weiden en stille wateren, ja. Bruiloft, bruidsvertrek, ja. Met hem in de troon. Als ik nu zeg, je bent gezegend met alle geestelijke zegening, zou je dan durven zeggen, dat is allemaal voor mij? Probeer nog iets. Ik heb mezelf voorgehouden, hoe zou je dit nu kunnen uitleggen? Want dit wordt eigenlijk een beetje te veel voor één zin. Vroeger hadden we van alles niks. Wij zijn heel arm, ik tenminste. Opgegroeid. Mijn vader en moeder hadden geen geld en niks. Het enige wat we soms hadden, dat was een oude doos. Een schoenendoos. Of misschien niet eens een schoenendoos. Want schoenen kopen was er ook niet bij. Maar dan kon je van zo'n schoenendoos of van zo'n doos kon je een kijkdoos maken. Die zit er een paar jaar. Ja, dat hebben we meegemaakt. Nou, stel je nu eens voor dat jij een doos hebt en van die doos een kijkdoos wilt maken. En dat betekent dat in zo'n doos allerlei dingen, figuurtjes of tafereeltjes of poppetjes. Of, nou, er werd van alles ingeplakt om die doos mooi te maken. En dan zei je tegen je vriendje, kom, kijk jij eens in mijn kijkdoos, dan wil ik even in jouw kijkdoos kijken. Nou, tegenwoordig is er maar één kijkdoos meer, dat is televisie. Maar die bedoel ik niet, hè? Ik bedoel die oude kijkdoos. En stel nu eens dat je deze 5 die ik net schetste, het huis, vaderhuis, op een transparant zou kunnen tekenen. Poppetje erbij. Hij erbij. En stel dat je het Heilige der Heiligen ook op transparant, zo'n doorzichtig stukje papier, maar dan ook daar tekeningen op of een afbeelding op zou kunnen maken. En stel dat je die groene weide ook zou kunnen tekenen, die zeer stille wateren. En stel dat je het bruiloftsgebeuren in de hemel ook zou kunnen tekenen en ook nog de troon zou kunnen tekenen, de Heer Jezus in de troon en jij ernaast. En je zou die transparanten achter elkaar zetten, gewoon vastgeplakt op de bodem van die doos. En ja, daar moet er natuurlijk licht in. Nou, vroeger hadden we dan soms, als we geluk hadden, een zaklantaarn. Dan kon je schijnen in die doos. Maar nu heb je dat geluk van die zaklantaarn niet nodig, want je hebt het licht van de Heilige Geest en je kunt het zien. En het is nuttig voor jou om elke morgen een keer in die kijkdoos te kijken. En misschien wel tegen je vriendje te zeggen, kijk eens in mijn kijkdoos. Kijk eens, ik ben gezegend, dat is 2012. Het is een heel verhaal, maar ik wil het wel kwijt. Ik wil zo graag kwijt dat jij bijzonder gezegend bent en dat wij met al die zegen die ons geschonken is, zo verder mogen. Kijk morgenochtend maar in die kijkdoos. Je wordt gelijk weer blij. En je gaat weer halleluja roepen. En je gaat zingen, Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Want dit is wat ik heb. Dan is het niet aanwezig zijn van geld of spullen of een niet lekker band. Ik bedoel, het niet aanwezig zijn van een niet lekker band. Ja, dat is dan geen frustratie meer. Eigenlijk deert het je niet meer. Want je kijkt naar die prachtige dingen die je wel hebt. Ik heb u wel eens verteld van een mevrouw die ik ontmoette op een avond, die de hele avond voorovergebogen in een rolstoel zat te luisteren. Ik denk, zou dat mens, sorry hoor dat ik het zo gedacht heb, zou dat mens wel wat horen, zou ze het wel begrijpen. Dus ik in de pauze naar haar toe, kon u het ook verstaan. Ja, ik had ook hard genoeg geschreeuwd. Dus dat zat wel goed. Zeg maar, heb je het ook begrepen? En toen zei ze, tot mijn verbazing, ja meneer, ik heb het begrepen. Weet u, ik ben blind, zei ze. Ik denk, oh ja, dat is de reden waarom ze zo voorover zit. Ik zeg, en hoe gaat u daar dan mee om? Nou, zei ze, ik heb ook heel veel pijn in mijn ogen. Dat is niet zo makkelijk. Maar dan kan ik soms 's nachts niet slapen, meneer. Nu zeg ik het met de taal van vanavond. Dan kijk ik in mijn kijkdoos. Ik heb het niet van haar hoor, dit voorbeeld, maar ze zei het, dan denk ik aan de Heer Jezus en dan zie ik, hoort u het haar zeggen? Dan zie ik de Heer Jezus. En dan word ik blij, meneer. En dan kan ik ook weer slapen. Dat is geheim. En nu wil het boek Hooglied jou vertellen hoe dat zit met die bruid en met die bruidegom. Als je nu deze 5 transparantjes in jouw kijkdoos hebt, pak die ene er dan uit vanavond. Die ene die dan gaat over een bruidegom en over een bruid en over een bruiloft en over een bruidsvertrek. Dat is de taal van dit boek. En dan word je echt gemotiveerd om misschien jouw transparantje van dit onderdeel te vervangen door wat je nu vanavond hebt gehoord, hoop ik. Hij zegt. Hij. De bruidegom. De bruidegom begint in hoofdstuk 4. En dat ga ik nu lezen. Zie, u bent mooi. Ik lees het voor uit de herziene Statenvertaling. Ik zal langzaam lezen, als u hem niet hebt. Ik heb hem ook tijden niet gehad, maar ik heb hem nu in gebruik genomen. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi. Uw ogen zijn als duiven van achter uw sluier. Uw haar is als een kudde geiten die neergolft op het gebergte van Gilead. Uw tanden zijn als een kudde pasgeschoren schapen. Die zijn opgekomen uit de wasplaats. Alle werpen zijn tweelingen. Geen van hen is zonder jongen. Met andere woorden, super gezegend. Als een scharlakenrode draad zijn uw lippen. En uw spreken is bekoorlijk. Als een opengesprongen granaatappel zijn uw slapen. Door uw sluier heen. Uw hals is als de toren van David. In lagen gebouwd. Er hangen 1000 schilden aan. Allemaal schilden van helden. Uw beide borsten zijn als 2 kalfjes de tweeling van een gezelle die tussen de lelies weide. Tot de wind van de dag, tot de avondwind, de dag van de wind, de dag van de dag, de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten, zal ik naar de Middenberg gaan, naar de wierookheuvel. Alles aan u is mooi, mijn vriendin, en geen enkel gebrek aan u. Kom met mij van de Libanon af, bruid. Kom met mij van de Libanon af, kom. Daal van de top van de Amana. Weg van de top van de Senir en de Hermon. Weg ook van de holen van de leeuwen, van de bergen met luipaarden. Hij nog steeds. Hè? U hebt mijn hart veroverd, mijn zuster, bruid. U hebt mijn hart veroverd met één blik van uw ogen. Met één schakel van uw halsketting. Hoe mooi is uw liefde, mijn zuster, mijn bruid. Hoeveel beter is uw liefde dan wijn. En de geur van uw zalfolieën dan allerlei specerijen. Uw lippen druipen van honingzeem, mijn bruid. Honing en melk zijn onder uw tong. En de geur van uw kleding is als de geur van de Libanon. Hij gaat nog steeds verder. Hij spreekt tegen zijn vrouw, tegen zijn bruid. Een gesloten tuin bent u, mijn zuster, mijn bruid. Een gesloten bron, een verzegelde fontein. Uw scheuten vormen een paradijs van granaatappelbomen met de beste vruchten. Henna-struiken en nardusplanten. Nardus en safraan, kalmoes en kaneel met allerlei wierookbomen, mirre en aloë met een keur van allerlei specerijen. En hij gaat nog steeds verder. O bron van de tuinen, put van levend water dat van de Libanon stroomt. En nu pas gaat zij iets zeggen. Ontwaak noordenwind, kom zuidenwind, waai door mijn tuin, zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt. Laat mijn liefste in zijn tuin komen, zegt zij, en eten van zijn beste vruchten. En hij zegt in hoofdstuk 5, vers 1, ik ben in mijn tuin gekomen, mijn zuster, mijn bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerijen. Ik heb mijn honingraad met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drink en word dronken, geliefde. Moeilijke tekst, maar daarover straks. Een prachtig stukje tekst. Het is bijna niet te geloven dat de Heer Jezus jou zo mooi vindt. Ik kom zo vaak mensen tegen die zeggen dat ze eigenlijk niks kunnen. Dat ze voor God ook eigenlijk waardeloze prutsers zijn. Dat ze nauwelijks iets aanreiken. Maar hier zegt de bruidegom van de bruid, zo zie jij eruit. Ze kan helemaal zichzelf terugvinden. Hij tekent haar van kop tot teen. Van boven tot beneden. En hij gebruikt woorden. Ja, die gebruiken wij niet meer, zult u zeggen. Ik had vanmorgen een telefoongesprek van iemand die vond dat haar man haar niet meer zo, haar liefde, zijn liefde liet horen of liet zien. Ik ben ook wat bot, Gronings en misschien ook wat afgestompt. We hadden tijdens het eten vanavond al een gesprekje over dat Groningers altijd het negatieve zoen. Iets dat heel lekker is. Nou, het was te eten, hoor. Ja. Weet je wel, dat negatieve. Niet van wat fantastisch dat je zo lekker gekookt hebt, maar. Nou ja. Het kon ermee door. Maar dat bedoelt die grunnige niet. Hij bedoelt echt dat hij het lekker had. En als het een hele sterke man is, nou, dat is ook geen doetje. Weet je, als het heel lang is, geen kleintje. een hele dikke, dat is natuurlijk geen dunne. Ik ben altijd negatief. En dat neem je over. Dat is een soort cultuur injectie die je krijgt. En er komen ook nog een paar geestelijke dingen bij. Ja, je moet van mensen maar niet te veel complimentjes zeggen. Maar daar worden ze alleen maar eigenwijs van. Het laatste is waar. Ik ken een broeder waar ik heel veel aan te danken heb. Die zei, je moet nooit iets goeds van broeders zeggen. Alleen bij zijn begrafenis had hij ook gedaan. We mochten beide spreken op diezelfde begrafenis. Ja, maar dan had hij er geen last meer van. Ik zei, nee, dat klopt. Hij heeft er geen last meer van. Nog sterker, nu krijgt hij een complimentje van de Heer. Jij hebt het nooit gezegd. Ik hoop dat je het pakt. Ik weet wel dat daar risico's in zitten. Als je iemand continu over het bolletje aait, dan zit er een gevaar in dat iemand over het paard getild wordt. En dat er dus van alles niet goed gaat. Dat klopt. Dat is juist. Maar als je de Heer hier hoort zeggen, zo zie je eruit, je bent zo bijzonder. Zou je dan niet misschien ook zelf durven zeggen, en nu heb ik het niet over een individuele gelovige, ook wel, in de persoonlijke betrekkingen, denk ik. Maar zou je dan in elk geval in het collectief willen zeggen, maar hij vindt ons mooi. Ook al valt alles tegen hier op aarde, hij vindt ons mooi. En hij houdt van ons. Door alles heen. Hij leeft. En hij vond het zo de moeite waard om voor jou aan het kruis te sterven, zijn leven te geven. Niemand heeft grotere liefde dan dat iemand zijn leven stelt voor zijn vrienden. En jullie zijn mijn vrienden, zei de Heer Jezus. En als hij complimenteus is, tot en met, nou dan wordt het tijd misschien dat jij je taal herziet. En misschien moeten we het dan weer tegen elkaar zeggen. Dat we elkaar waarderen. Ik heb mensen zat ontmoet die nooit een complimentje kregen, nooit. Het was ook eigenlijk nooit helemaal goed. Want pa of ma, die deden het gewoon altijd beter. Het is schitterend als ik naar jou kijk. Nu de bruidegom spreekt, en dat is onze Heer Jezus, dat is volstrekt helder. Als te middernacht, Matteüs 25, de roep klimt, de bruidegom. Ja, dat voelen we aan. Dat is de Heer Jezus. En zelfs als in Psalm 19 al sprake is van een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, dan wordt het vergeleken met de zon, die als het ware zichtbaar wordt. Dat beeld wordt gebruikt. Nou, hij schittert aan alle kanten, hij straalt aan alle kanten. Een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt. Daar komt hij. De bruidegom. Gaat uit hem tegemoet. En de geest en de bruid. Openbaring 22. Die zeggen, kom maar bruidegom. We willen zo graag zien wie u bent. En hij zegt, maar ik wil je ook graag zien. Dat zegt hij ook. Maar hij zegt twee dingen. Tot de wind van de dag opsteekt, vers 6. En de schaduwen vluchten, zal ik naar de Middenberg en naar de Wierookheuvel gaan. Alles aan u is mooi, mijn vriendin. En er is geen enkel gebrek aan u. Weet je waarom ik mooi ben voor de Heer Jezus? Omdat hij mij een kleed heeft aangereikt die wij kennen als de mantel van de gerechtigheid. De rechtvaardige daden van hem worden mij aangemeten, aangerekend. Die krijg ik. En hij ziet mij in dat prachtige kleed, zoals een lied dat zo mooi verwoord, in het prachtige kleed van zijn volkomenheid. Zo worden we gezien. Zo staan we ervoor. Schitterend. En zei, weet je wat je doen moet? Je moet, totdat de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten, naar de Middenberg gaan. Het is een hele merkwaardige uitdrukking. Eigenlijk viel die al zo pas toen Geert de avond een beetje opende. De Middenberg en de Wierookheuvel. Ik ben echt niet de eerste die daarover gestudeerd heeft en gelezen heeft. Dat is voor mij ook al gebeurd. Maar de Middenberg en de Wierookheuvel, broeder en zuster, er is niets anders dan het kruis van de Heer Jezus. Mirre staat in de schrift altijd voor bitterheid. Noem mij maar Mara, zei Naomi, want het is allemaal zo bitter. En het water waar ze even uit Egypte gekomen bij terechtkwamen, dat was bitter. En daarom noemden ze dat Mara. Mara, Maria, Mere, het is allemaal hetzelfde, bitterheid. Wierook daarentegen is alles wat met glorie en met schittering en met buitengewone eigenschappen te maken heeft. En nu is er een plek die hij noemt Mirreberg en Wierookheuvel. Mirreberg en Wierookheuvel. Waar is, als nergens anders, de bitterheid zichtbaar geworden? Toen hij gekruisigd daar hing, men hem bespotte en men hem verguisde en uitdaagde, daar is de mirre in de allerhoogste vorm zichtbaar. Bitter. Maar waar is ook de wierook in de allerhoogste vorm zichtbaar geworden? Daar. Wierook. Die bijzondere eigenschappen van onze Heer Jezus. Dat schitterende van hem is zichtbaar geworden. En nu nodigt hij uit. Laten wij ons gaan naar die Mirreberg en naar de Wierookheuvel. Er is een ontmoetingsplaats van bruidegom en van bruid. Zoals jij vroeger misschien een afspraakplaats had waar je vriendin, je geliefde ontmoette, bij de kerk of, nou ja, vul maar in, waar dan ook. Zo hebben ze hier een afspraakplaats. En die afspraakplaats is het kruis van de Heer Jezus. Daarom wilde Paulus niets anders weten dan Jezus Christus in die gekruisigd. En ik stel voor, ik had het even doorgesproken met Geert, maar Geert heeft het dan best nog even, dat we eerst een lied gaan zingen daarover. We willen gaan naar het kruis van Golgotha. Thank you. Ik wil gaan naar de Mirreberg en naar de Wierookheuvel. Hier op aarde. Totdat de tijden veranderen. Hij zegt, en alles is aan mooi aan u. Mijn vriendin, er is geen enkel gebrek aan u. Vers 7. Maar hij zegt een tweede erbij, dat is vers 8. Kom met mij van de Libanon af, bruid. Met mij van de Libanon af. En daal af van de top van de Amana. Weg van de top van de Sinai. Van de holen van de leeuwen en van de bergen van de luipaarden. Hij zegt, maar er is nog een andere plek. Er is een plek die we hier Wierookheuvel Mirreberg noemen. Dat is het kruis, dat is hier op aarde. Maar ik wil je bij mezelf hebben. Ik wil je in mijn bruidsvertrek brengen. Zoals Salomo een huis bouwde voor de Heere en daarna een huis voor zichzelf met een troonzaal en een ruimte voor hemzelf, maar een even groot vertrek voor de vrouw, voor de bruid. Even groot als zijn eigen vertrek. Lees. Hij wil je brengen daar waar hij zelf is. Hij wil je in zijn heerlijkheid brengen. En bij de holen van de leeuwen vandaan halen. Waar gevaarlijke, misschien wel wilde dieren zijn die je willen besprengen. En als het om een leeuw gaat, dan weet u dat ook de Satan vergeleken wordt met een briesende of een brullende leeuw. Simson heeft ooit een leeuw overwonnen en heeft daar een raadsel aan overgehouden. Zoetigheid ging uit van de sterke spijzen van de eter. Of nou ja, zoiets ongeveer in het boek Richteren, hoofdstuk 13, 14, 15. Daar vindt u het. En de Filistijnen konden dat raadsel niet leren en ook niet raden. Filistijnen, er zijn mensen die wel christelijk zijn, zouden we zeggen vandaag, maar Christus niet kennen. Naamchristenen, mensen die ook wel religieus, godsdienstig waren, maar niet van het schuilen achter het bloed hadden gehoord in Egypte. Niet van de Schelfzee-doortocht hadden gehoord. Niet van tot God gebracht hadden gehoord. Niet de woorden van de Heere hadden gehoord. Niet de overwinning over Amalek hadden gehoord. Kortom, ze hebben van alles. Ze zijn ook uit Egypte naar het beloofde land gegaan. Maar ondertussen hebben ze een heel andere route gevolgd. En die mensen zijn er massa's vandaag. Wel religieus. Wel belangstelling voor dit en voor dat. Maar ze kennen de Heer Jezus niet. En daarom kunnen ze dat raadsel niet raden. De Filistijnen hadden geen idee in welke kant dit zou zitten. De overwinning over de leeuw die gebruld had, was zoetigheid en het was spijzen. Maar daar hadden zij geen weet van. Maar jij wel, jij bent bij het kruis geweest. Jij bent bij het kruis van Golgotha geweest. Je weet dat de overwinning is behaald. En daarom zegt hij, kom bij mij. Kom bij de holen van de leeuwen vandaan. Ik breng je daar waar ik je graag zie en waar ik je graag wil zegenen. Alleen al dat is prachtig. En dan gaat hij verder met te zeggen, u hebt mijn hart veroverd, mijn zuster. Mijn bruid, mijn hart veroverd met een blik van uw ogen. Een schakel van uw halsketting. Hoe mooi is uw liefde, mijn zuster, mijn bruid. Hoeveel beter is uw liefde dan wijn. En de geur van uw zalfoliën dan allerlei specerijen. Uw lippen druipen van honingzeem. En de geur van uw kleren is als de geur van de Libanon. Zou de Heer Jezus durven zeggen van ons, ik heb je lief. Ik denk dat hij dat vol en voluit durft en ook doet. Hij heeft ons lief. En hij zegt eigenlijk van jou, je hebt mijn hart veroverd. Nauwelijks zal iemand van de rechtvaardige sterven, maar Christus. Het is buitengewoon. Ik wil graag de details aan u zelf laten. U kunt vannacht de hele nacht, wat mij betreft, wakker blijven. In de kijkdoos kijken. Ik bedoel dat niet vanwege mijn voorbeeld, maar om deze dingen naar je toe te halen. Dit wat dichterbij te brengen. En je kunt kijken naar die Mirreberg en naar die Wierookheuvel. En daar knielen. En dat lied zingen wat u net gezongen hebt. Het is een beetje veranderd, dat heb u wel gemerkt. Maar wel op het kruis gefocust. Heel concreet. En nu schitterend bij je. Dan gaat hij in vers 12 verder met een nieuw element. Voor mij, zegt de bruidegom nog steeds, ben je een gesloten tuin. Een gesloten bron. een verzegelde fontein. Uw scheuten vormen een paradijs. Nou, het is al niet meer moeilijk om aan het paradijs te denken. Dat woord wordt al gebruikt hier in deze vertaling in elk geval. Er was aanvankelijk een bijzondere tuin. En daar wandelden Eva en Adam met de Heere. En in de avondkoelte, op de taal van het boek Genesis, kwam de Heere daar en wandelde met hen en sprak met hen, deelde met hen. Een prachtige situatie. En toen hebben ze van die vrucht gegeten. Eva in ieder geval verleid, misschien Adam bewust, maar dat laat ik nu mee voor los, dat is een andere discussie. In elk geval, ze hebben daardoor de tuin moeten verlaten. En nu zeg ik het heel voorzichtig. Wie zou die tuin gemaakt hebben? Ja, de schepper. Wie is de schepper? Nou, u kunt drie stukken tekst pakken. Dus Johannes 1, Kolosse 1 en Hebreeën 1. En alle drie maken volstrekt duidelijk dat Hij, de Heer Jezus, die schepper is. Uit Hem, maar ook door Hem, maar ook voor Hem, tot Hem, zijn alle dingen geschapen. Dat is volstrekt helder. Hij, de schepper, heeft schitterende dingen in die tuin gelegd. En die tuin is vanaf dat moment, na de zondeval, afgesloten geweest. Cherubijnen stonden daar met flikkerend zwaard om de toegang tot de boom des levens te bewaken. Zo vindt u dat in Genesis terug. Na de zondeval. De tuin was er niet meer. De schepper kon daar niet meer wandelen met Adam en Eva. En wat zegt hij nu? Jullie bruid, jullie, mijn geliefde bruid, jullie zijn zo'n tuin. Jullie zijn dus nu dat paradijs. En ik wil zo graag wandelen in dat paradijs. En wat uit jullie opstijgt, dat is een geweldige zegen. Buitengewone dingen. Wij vormen samen dat paradijs. Het is helemaal niet verwonderlijk dat de Heer Jezus zegt, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En ook wat 2 Korinthe 12 ons aanreikt, dat Paulus zegt, derde hemel, paradijs, ja, wees en waarachtig. Dat wordt de volle bekroning van wat nog komt. Wij zullen daar zijn. Ik heb het zo pas de zeer stille wateren genoemd en de grazige weiden genoemd. Maar het is de tuin waarin de bruidegom heel graag wil zijn. Zoals de Vader, God de Vader, God de Zoon vroeger heel graag bij Adam en Eva wilden zijn in die tuin. Een afgesloten tuin. Exclusief. Voor Hem. Alleen voor Hem. Zo heet een dagboekje. Maar misschien mag dat ook wel eens doordringen. Alleen voor Hem. Een gesloten bron. Daar is de bron van leven. En die bron blijkt nu in jou te zijn. Het zal in je worden. Een fontein van water dat springt tot in het eeuwige leven. De Heilige Geest in jou. Een verzegelde fontein. En dan wordt er gezegd dat er uit die tuin bijzondere geurstoffen opstijgen. Ik nog een keer lezen. Uw scheuten vormen een paradijs. Vers 13. Met granaatappelbomen met de beste vruchten. Henna, struiken, nardusplanten. Nardus, safraan, kalmoes, kaneel. Wierookbomen, mirre, aloë. Keur van allerlei specerijen. O bron van de tuinen, put van levend water, dat van de Libanon stroomt. Dat is het. Uit die tuin komen geurstoffen, reukstoffen. Ik heb nooit zoveel gehad, dat is ook een kwestie van opvoeden geweest waarschijnlijk, met planten en zo. Ik wist van bloemen niks, ik wist van planten. Ik was wat dat betreft een soort, natuurbarbaar of zo. Want ik bedoel, nooit. De stomste fout heb ik gemaakt. Als het om bloemen ging, zal ik me niet vertellen, want dan schaam ik me nog. Ik heb me onlangs opnieuw bezig gehouden met reukwerk. Dat was omdat ik een studie moest houden over de tabernakel en met name over het reukofferaltaar. Je vindt dit omschreven in het boek Exodus. Daar staat precies hoe dat reukwerk moet worden samengesteld. Ook dat reukwerk heel bijzonder is, dat het niet bedoeld was als een soort aftershave voor mannen of een soort parfum voor vrouwen. Nee, niets van dit mocht voor de mens zelf gebruikt worden. Het was exclusief voor de Heere. En je zou zeggen, alleen voor hem, weer hetzelfde. En dat reukwerk, dat werd bij elkaar gevoegd. Dat werd door een apotheker, als een zalfbereider, tot reukwerk gemaakt. Enfin, die taal kent u wel, maar als u dat ooit gelezen hebt, dan heb u dat. Maar er werd een klein beetje daarvan uiterst fijn gewreven. En dat werd in het Heilige der Heiligen geplaatst. Niet alleen op de grote verzoendag, maar iets van dat reukwerk stond daar in het Allerheiligste. Op de grote verzoendag ook, ja, dan ging de hoge priester 3 keer in het Heilige der Heiligen. De eerste keer ook met reukwerk. Dat nam hij van het altaar met vuur mee gedaan. En dat schoof hij als het ware bij het gordijn voorbij. En zodat die wolk van reukwerk, die heerlijke reukstoffen, dat Heilige der Heiligen zouden vervullen. Waar helemaal vol was. En dan kwam de hoge priester met het bloed van een stier. En daarna met het bloed van een van die bokken. Zo ging dat toen. Maar het Nieuwe Testament zegt dat reukwerk ook heel vaak gebruikt werd. Stel, of geen stel, dat kun je gewoon lezen. Voorbeeld. Numeri, opstand. Er is een plaag uitgebroken. En wat zegt Mozes? Aaron, doe! Ga! Neem reukwerk! Nou, dat deed hij dan. Een soort wierookvat. Het reukwerk erin. En hij snelde dus naar die legerplaats waar de plaag al begonnen was. En dan, daar waar die stond, daar stopte de plaag. Stond tussen de doden en de levenden. Reukwerk. De plaag stopte. Omgekeerd komt ook voor in de Bijbel. Heel merkwaardig. Uzzia, overigens best een aardige koning, die ging reukwerk brengen in het heilige. En priesters die hebben toen de moed gehad om tegen hem te zeggen, ho, 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 koning, u bent een aardige man. Sorry hoor, dat hebben ze misschien niet zo gezegd. Dit kan niet, dit mag niet, dit kan nooit. En hij werd een beetje vergramd met het reukwerk in zijn hand, met het wierookvat in zijn hand, staat in de Bijbel. En hij werd melaars op hetzelfde. Hier. Toen begon de plaag. En Numeri eindigde de plaag. En daar in 2 Koningen, daar begon de plaag. Melaatsheid brak uit op zijn gezicht. Is hij nooit meer afgekomen. Hij is melaats gebleven tot de dag van zijn dood toe. Maar reukwerk brengt scheiding. Zelfs in het boek Openbaring hoofdstuk 8, daar vindt u dat reukwerk toegevoegd aan de gebeden van de heiligen een bijzondere zegen in zich hebben, maar dat reukwerk ook vuur van het altaar betekent. En dat is ook oordeel. Psalm 141. Laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht en het opheffen van mijn handen als het avondoffer. Er was een morgenoffer, er was een avondoffer. Morgen is 's morgens om 9 uur. Avondoffer is 's middags om 3 uur. En dat avondoffer werd om 3 uur ook het uur van het gebed genoemd. Dat is wat Zacharia meemaakte toen hij in het heilige was. En daar een engel ontmoette, Gabriel, die hem iets vertelde. En ja, dat was het uur van het gebed. Handelingen 3, het uur van het gebed. Dat is het 9e uur. Handelingen 10, het uur van het gebed. Iedere keer komt u dat tegen. Uur van het gebed. Reukwerk. Ik draai er nog steeds een beetje omheen, omdat ik u iets wil zeggen dat mijn hart zo heeft geraakt. Reukwerk, samengesteld uit al deze reukstoffen. Reukwerk is naar mijn stellige overtuiging bidden in de naam van de Heer Jezus. Ik laat het even landen. Tot nu toe hebben jullie nog nooit iets in mijn naam gebeden, zegt de Heer Jezus. Maar nu wel, nu kan het. Wat betekent dat dan? Is dat een soort formule? Als je dat nu maar zegt aan het eind van je gebed, nou, dan krijg je wat je vroeg. Anders. Ik denk dat ik het mooiste kan zeggen met Johannes 16. Ik zal hem even opzoeken. Johannes 16. even zoeken. Het ging me om de uitdrukking: de Vader zelf heeft u lief. Ja? Ja, dankjewel. Dat heb je als je een andere Bijbelvertaling pakt. Dan moet je dan even zoeken, even wennen. Maar het gaat mij om vers 26 en 27. Op die dag, zegt de Heer Jezus, zult u in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief, omdat u mij hebt lief gehad en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Voor mij is dat de allermooiste tekst die er bestaat. Maar dat hoeft voor u niet zo te zijn. Maar de Heer Jezus zegt, je zult bidden in mijn naam. Je komt dus in de naam van de Heer Jezus binnen. Je kunt zeggen op gezag van hem, in de autoriteit van hem. Je mag binnengaan in zijn naam en je mag gaan bidden. En de Heer Jezus zegt, dan doe ik een stapje terug, want ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal. Dat bidden in de naam van de Heer Jezus is wat anders dan dat de Heer Jezus bidt, want de Vader zelf heeft u lief. De Vader zelf heeft je lief. Zal ik het anders zeggen? Met alle voorzichtigheid. Als je nu gaat bidden en je zou willen bidden in de naam van de Heer Jezus, dan moet je daar niet mee afsluiten. Sorry, doe maar allemaal bijna. Dus ik bedoel het niet kritisch. Maar dan zou je daarmee moeten beginnen. Heren, we komen in uw nabijheid. We mogen toegaan tot de troon van de genade. Dat was het heilige der heiligen. En we schuiven heel voorzichtig reukwerk naar u toe. De liefelijkheid, dat ruikt u zo graag. Dit is zo bijzonder voor u. Dit vindt u prachtig. Daar geniet u van. Dit is wat u graag wilt. Dit is uw reuk. Dat hebben wij niet. Dat is niet voor ons bedoeld. Geen cosmetische toestanden, maar dat is voor u bedoeld. En we schuiven als het ware heel voorzichtig, als op de grote verzoendag, als normaal, uur van het gebed, uur van het reukwerk. Het reukwerk bij u naar binnen. En ineens staan we in die wolk van aangenaamheid. En de Vader zelf heeft jou. Daar word ik zo klein van, dat ik zomaar binnen mag komen. In die aangenaamheid van hem. In die geur van hem. In het prachtige van hemzelf. In die prachtige eigenschappen van hem. Die heerlijke reukstoffen van hem binnengaan. Nu terug naar Hooglied. Hij zegt, weet je, die tuin van jou, waar ik zo graag wandel, is eigenlijk een soort productieplaats van deze reukstoffen. Maar die moeten wel geoogst. Die moeten eruit komen. Die moeten tevoorschijn komen. Ik begrijp het niet dat de aangenaamheid van de Heer Jezus uit mijn hart zou kunnen komen. Maar als ik iets heb gezien van zijn nederigheid, als ik iets heb gezien van zijn grootheid, als ik iets heb gezien van zijn middenlijden, als ik iets heb gezien van zijn wierook, heerlijkheid, glorie, schittering, als ik iets heb gezien van al die andere stoffen, dan is dat ergens, is dat hier in die tuin opgeslagen. Het moet er nog wel uit, het moet geoogst, het moet naar buiten gebracht. Dat zegt ze dan ook onmiddellijk, want als zij begint te praten na deze woorden, wat zegt ze dan? Ontwaak noordenwind en kom zuidenwind, doorwaai mijn tuin, waai door mijn tuin, zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt. Aha. Ze zegt eigenlijk, maar als die geurstoffen in mij aanwezig zijn, of in ons aanwezig zijn, nou laat dan uw wind, uw geest, wind en geest, dat is hetzelfde, of dat nu vanuit de noordenkant misschien wel wat moeilijke kant komt, misschien wel een oordeelskant komt, is zo, het noorden staat altijd in relatie tot het oordeel, of dat het uit de zuidenhoek komt, maar laat uw geest, laat uw wind door ons heen waaien, zodat die geurstoffen van u eruit komen. Niet omdat ik ineens een krachtpatser ben in de Heere, of dat ik ineens spectaculaire dingen zou gaan doen, ineens wonderen, tekenen, weet ik veel, zou kunnen verrichten, maar omdat uw reukstoffen uit mijn tuin zullen komen. Nog een keer, ik heb er niet zoveel verstand van, maar als ik richting huis rijd vanuit het westen, dan kom ik langs Holten. richting Nijverdal. En dan, als het een beetje geregend is, zoals dit ongeveer, en je komt dan met een beetje wind, zoals ook vanavond, dan ruik je de bos. Echt prachtig, schitterend. Maar dat heb je zelf ook misschien. Ergens anders. Je hebt allemaal wel zo'n locatie waar je deze dingen opsnuift. De wind, die stoffen die zaten erin, die geuren zaten erin, maar die kwamen pas naar buiten als er een klein beetje wind en een klein beetje beweging kwam. Zou je nu durven zeggen, doorwaai mijn hof, Heer. Kom maar, wat het ook is. Als het moeilijke dingen zijn, doorwaai mijn hof, opdat die balsemgeuren, op die heerlijke reukstoffen van u eruit tevoorschijn zullen komen. Dat is wat hier staat. Oh. Ja, dat is niet een soort claimen van, ja, wat de Heere God in Handelingen 2 gedaan heeft, dat moet vandaag ook. Toch? We willen de oordeling van Handelingen 2 niet. We willen niet hetzelfde van Ananias en Safira, dat ze zomaar dood neervielen. Dat willen we niet. Snap je, het is ook nog geen consequent. Maar dit is wat anders. Heer, ik hoop toch dat uit mijn hart, uit mijn leven, uit ons leven, uit dat wat we samen hebben, zoveel heerlijke reukstoffen naar voren komen, dat u er eer en glorie door krijgt. Kom maar. Dan zegt hij, zij zei, laat mijn liefste in zijn tuin komen. Even, nog vers 16. Laat mijn liefste in zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten. Zo van, nou, u mag bij ons komen eten, Heer. Kom maar. U bent welkom, Heer. Nou, niet zo'n lied zingen van, nou ja, we zijn er allemaal, maar nu bent u ook welkom. Nee, het is wat anders. Het gaat om u, Heer Jezus. Het gaat helemaal niet om ons. Hier gaat het om. Dat die reukstoffen van hem tevoorschijn zullen komen. En laat mijn liefst in zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten. En dan zegt, daarom heb ik vers 1 van hoofdstuk 5 erbij genomen vanavond. Want daar staat dat hij, dus weer die bruidegom, die begint te spreken. Zegt, ja, maar ik ben ook in mijn tuin gekomen. Mijn zuster, mijn bruid. En ik heb mijn mirre geplukt. Mijn specerijen. Ik heb mijn honingraad en mijn honing gegeten. Het is notabene alsof je de opstandingsdag meemaakt. Daar gebeurde dit. Ik heb mijn wijn met melk gedronken. Eet vrienden en drink en word dronken, geliefde. De bruidegom zegt, maar ik ben er. En ik vind het schitterend. Ik wil zo graag bij je zijn. Ik wil in je midden zijn. En ik wil diezelfde specerijen eten. En ik wil drinken van de wijnvreugde. Ik wil drinken van de melkvoedsel. En ik wil genieten. Ik wil met jou genieten. En eet vrienden, zegt de bruidegom. Wie zijn die vrienden? Nou, dat is niet zo moeilijk. Vrienden van de bruidegom. Wie was dat? Johannes de Doper bijvoorbeeld. Die noemt zichzelf een vriend van de bruidegom. Heb je het uit zijn eigen mond? Eet, vrienden. Kom maar, alle anderen. Dit is super. Dit is genieten. Dit is bruiloft. Dit is geweldig. Geniet de vreugde overvloedig. De zegen om te eten. Kom maar, eet. En laat je helemaal vol lopen. Sorry voor het woord. Niet negatief. Maar laat je helemaal vol lopen met deze dingen. Dat is de bedoeling. Nooit dronken van wijn waarin bandeloosheid is. Dat is Efeze 5. Dat is het niet. Dit is het. En dan ben ik het, ja, ik ben zo blij dat ik Jezus dan anderen uitnodig om hiervan mee te genieten. En dat is Israël. Dat zijn de grote scharen die niemand tellen kan. Die komen en die zullen hier mee van genieten. Ook van genieten. Maar jij en ik, wij vormen samen die bruid. Ik heb geprobeerd om Hooglied 4 uit te leggen. Voor mij is het een schitterend stukje proza, ja, dat ook. Maar dit is zo rijk, zo bijzonder. Al was het alleen maar omdat de Heer Jezus jou en mij omschrijft als kostbaar, als mooi, als ja, aantrekkelijk, geweldig. En hij wil jou laten genieten. Maar hij wil ook zelf graag dat uit ons leven vreugde komt voor hem, reukstoffen komt, zodat zijn naam geprezen wordt. Daarom denk ik dat we misschien wel moeten beginnen met te zeggen, Heere God, als we bidden, we willen eerst de heerlijkheid van zijn glorie proclameren. We willen de reukstoffen van hem als het ware naar binnen schuiven. Want dat ruikt u graag. Dat is uw verlangen. Dat is uw vreugde. Dat u die reukstoffen krijgt. Dan wordt je bidden ook anders. Misschien is het dan nog moeilijk. Want noordenwind kan ook moeite zijn. Kan ook kou zijn. Maar doorwaai maar, kom maar. Met kou, met moeite. Kom ook maar met hitte, met vreugde, met warmte. Kom maar van alle kanten. Zodat die geurstoffen van u eruit tevoorschijn zullen komen. Vader, ik wil u danken voor de Heer Jezus. Ik begrijp het ook niet dat u zulke enorme plannen hebt met hem. Hij zal dan straks in het huis van de Vader schitteren. De Allerhoogste, hoofd boven alles wat er is. En hij is de eerstgeborene onder vele broederen. Hij is daar alles, het gaat om hem. En u wil dat hij vergezeld wordt van een bijzondere groep mensen, de gemeente. Maar hij is ook de grote priester over het huis. En daar in het heilige der heiligen zal alles van ons verbleken. Dan zullen we de echte Melchizedek zien. Koning van de gerechtigheid, koning van de vrede, priester van God de Allerhoogste. Zonder begin van dagen, ja, eeuwig. Zonder einde van leven, ja, dat kruis heeft hem niet tegengehouden. De Zoon van God gelijkend. We danken u, Vader, dat we stille wateren en rustige wateren en grazige weiden zullen kennen. We danken u dat we met hem in de troon mogen zitten. We danken u dat we bruid mogen zijn voor de bruidegom. De geest en de bruid zeggen: kom, Heer Jezus, kom. Kom. Kom in ons hart. Opnieuw vanavond. Misschien mogen we opnieuw een vernieuwing meemaken. Een verandering in ons denken. Dat we hem zien. En ik wil zo graag dat uit mijn hart reukstoffen tevoorschijn komen die voor hem aangenaam zijn, maar die u bijzonder vindt. En in die reukstoffen zie ik toch de naam van de Heer Jezus, het wezen van de Heer Jezus. Al die reukstoffen samen vormen dat bijzondere kenmerk van hem, zijn wezenskenmerken. Dank u wel dat we zo mogen naderen en dat u zelf ons lief hebt. Vader, ik dank u dat u mij lief hebt. Hoe ik ook ben, wat ik ook deed, u hebt mij lief, omdat u mij in hem ziet. In de aangenaamheid van zijn geur. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus. Zo mogen we 2012 ingaan, gezegend met alle geestelijke zegening. Niets is ons onthouden, alles. Alles is gegeven. We danken u, we prijzen u voor uw kostbaar woord. Voor de Heilige Geest die ons leiden wil, die ons doorwaaien wil in onze hof, in onze tuin, maar ook ons licht wil geven in onze kijkdozen, om te zien wat u allemaal hebt gedaan, Vader, wat u bedacht hebt met uw Zoon en wat u nog gaat doen. Dingen die we nog nooit zagen zullen gaan komen. Dank u wel voor alles. We prijzen uw grote naam en dragen ook elkaar aan u op, ook bij het uit elkaar gaan en in de rest van de tijd. We eren u, Vader, om wie u bent. We danken u voor de Heer Jezus. We danken u voor de komst van de Heilige Geest. We danken u voor dat kostbare boek, de Bijbel. We danken u en prijzen u ook voor elkaar dat we samen dit nog mogen meemaken. Amen.